Welkom bij de Vuzix podcast. Vuzix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over de laatste laag van het OSI-model die er voor internetproviders echt toe doet. Deze aflevering gaat over laag 3. Welkom bij de Vuzix podcast. We doen deze aflevering even zonder Julia Maglin, maar natuurlijk wel met Niels Raaier. En we hebben het genoegen met niemand minder dan Job Snijders. Job, waar moet ik beginnen als ik jou wil aankondigen?
Ik ben een nerd.
Een nerd, heel goed. Ja, ik heb ook nog staan, Job werkt bij Fastly, doet vrijwilligerswerk voor de Internet Engineering Task Force, OpenBSD, PeeringDB, medeoprichter en al nog, ga zo maar door.
Route Server Foundation niet te vergeten.
Ja, het lijstje is eigenlijk te lang. Er wordt cyber.
Alles met internet routing vind ik leuk.
Ik heb al vaker met Job podcast opgenomen, ook met Niels, dus dit is een gezellig onderontje. En ik heb Job recent nog iets beter leren kennen en ik weet daardoor dat hij, net als ik, een persoon is die heel dankbaar in het leven staat en heel erg kan genieten van het hier en nu. En daarom denk ik dat het voor jou een gepast compliment zou zijn als ik zeg, ik denk dat Job er zo een is, dat als die onder een bus komt, de Nederlandse internetgemeenschap daar wat van merkt. Nou, een veel mooier compliment kun je bijna niet krijgen, denk ik, in dit wereldje.
Laten we dat moment nog zo lang mogelijk uitstellen.
Daar ben ik het mee.
Ik vind het hier veel te leuk.
Ja. Maar om eventjes de lat correct neer te leggen. Layer 3, we hebben het al gehad. De kabeltjes, de sessies zijn gemaakt. Layer 3. Niels, heb je daar ook een mooi acroniem omtrent een pizza over? Of, hoe zou jij het uitleggen?
Nou, het is de network layer. Hè? Dus wat het was, de pizza. Maar dan please do not throw salami pizza away. Dat was de ezelsbrug. Laag 1 physical, laag 2 data, laag 3 network. Laag 4 transport. Nou, en dan komen de lagen die er voor ons niet meer zo heel erg toe doen. Maar die salami pizza die blijft.
Overhead.
Ja, precies. En laag 8 niet te vergeten, het management. Die maken het altijd alleen maar weer moeilijker natuurlijk. Maar laag 3, de netwerklaag. Ja, IP-adressen. Dus in de basis kun je pingen van het ene naar het andere adres. Daar begint het eigenlijk allemaal een beetje mee. En als dat niet kan, nou, dan is het waarschijnlijk of een probleem met een adres dat je ingesteld hebt aan een van de kanten. Of er is natuurlijk een probleem op laag 2 of laag 1. Want daar hadden we het over gehad, hè, dat die lagen allemaal op elkaar leven. En dat je ze kan uitwisselen. Dus op laag 1 maakt het niet uit of je een koperkabeltje gebruikt of een fiber. Het werkt hetzelfde. En als je het omwisselt, blijft het hetzelfde werken. En op laag 2 maakt het niet uit of je ethernet gebruikt of, nou ja, ethernet of ethernet. Want het is tegenwoordig ATM. Eigenlijk allemaal ethernet. Ja, precies. Nou, en op laag 3 is het dan IP. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Kun je in jouw woorden uitleggen waarom je Job daar aan de haren voor hebt bijgetrokken?
Nou, omdat ik verwachtte dat Job eigenlijk wel een heleboel verhalen uit de oude doos heeft van hoe we problemen oplossen op laag 3. En natuurlijk ook als we kijken naar het nu en de toekomst. Ja, ik noemde net al de Route Server Foundation. Dat is een stichting die ontwikkelen van OpenBGPD en RPKI client software voor zijn rekening neemt. Daar ben ik zelf dan toevallig de voorzitter van en Job is de secretaris. Dus wij kennen elkaar ook uit dien hoofden. Maar ja, dat is ook een laag 3 ding. Hè? Want BGP, ja goed, dat zorgt voor de uitwisseling van routes. Is een laag 3 ding, zou je kunnen zeggen. En RPKI client zorgt ervoor om te controleren of die routes ook echt wel uitgewisseld mogen worden. Dus ja, dat hoort daar ook bij.
Ja. Je begon toch, hè, zonder dat ik je erop wees, alweer over BGP. Je
ja, dat moeilijke BGP.
Nu in het gezelschap van iemand die, net als jij, zou willen verdedigen dat BGP helemaal niet zo ingewikkeld is. Maar voor normale stervelingen als ik, is dat konijnenhol vrij diep. Job, je hebt meegedacht hoe je laag 3 voor de mensen zou kunnen duiden. En toen zei je, Randal, dan moet je echt eens vragen naar MPLS-MTU-problemen. En het eerste wat ik dacht is, MPLS-MTU? Wat is dat ook alweer? Ja. Laten we daar even beginnen.
Nou, ik stel wat anders voor. Laten we beginnen met duiden op een andere analogie gebruik voor layer 2 en layer 3.
Oké. Okay.
Je zou kunnen zeggen dat layer 2 de fysieke wegeninfrastructuur is. Dus bijvoorbeeld de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Dat noemen we even voor het gemak layer 2.
En dan is het asfalt laag 1 of hoe moet ik het zien?
Ja, dat is een probleem met analogieën. Analogie gaat je zo in.
Nee. Zeker auto-analogieën, die gaan altijd mis.
Maar waar laag 3 dan begint, en wat laag 3 ook zo bijzonder maakt, is dat je BGP kan gebruiken om dynamische routering te doen. En wat je daarbij voor je kan zien, is dynamische wegbewijzering. Mm-hmm. Dus het zou kunnen dat je over de snelweg gaat en dat er op de bordjes staat van hey, ja, er is nu even een omleiding, want verderop is een ongeluk gebeurd. En die dynamische aspecten die we zien in het Nederlandse wegennetwerk, die bestaan eigenlijk ook in het internet. En daar gebruiken wij BGP voor. Dat zijn de blauwe borden boven de snelweg die vertellen waar moeten we nou naartoe om bepaalde bestemmingen te bereiken.
Ja, en er is ook iemand de baas over wat daar kan staan. Je kunt het ook zeggen, de ene helft links en de andere helft rechts is ook verstandig. Dat soort dingen kun je doen.
Ja, ja, ja. Je kan het op allerlei manieren inrichten. Maar ja, MPLS, MTU, het is een hele mond vol. Even kijken, het is Multilabel Switching Protocol Maximum Transmission Unit, geloof ik.
Nou weet iedereen het.
Maar het was een van mijn eerste problemen die ik heb getackled als netwerkengineer.
Job, hoe ben jij eigenlijk in dat netwerkengineering verhaal gerold? Want ik ken jou al echt heel erg lang. En op een borrel heb ik jou denk ik voor de eerste keer fysiek ontmoet. Nou, jij was toen nog, wat was je, 17, 18? Echt heel jong.
Ja, ja, ja. Ja, begin 20. Oh. Dus, ja, we hebben het over meer dan 17 jaar geleden. Ja. En ik was toenertijd systeembeheerder, dus lekker rommelen met Linux-computers en webservers inrichten. En dat vond ik allemaal best wel aardig, maar ik vond ook heel interessant, hoe zitten deze computers nou eigenlijk aan elkaar? Hoe werkt dat internet? En op een dag kwam ik iemand tegen die zei, wij hebben nog een netwerkengineer nodig. Toen zei ik, nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
Ja.
Dus ik zei, ja, noem eens wat sleutelwoorden of zo. Hij zei, ja, MPLS. Oké.
Dus die komt avond, dit op het proefwerk?
Die avond heb ik op Wikipedia maar eens bekeken wat MPLS is. De volgende dag ja, door het sollicitatiegesprek heen gekomen op basis van die kennis.
Maar even, heb jij ooit een opleiding gedaan, iets in die trant?
Nee.
Nee. Nou, dat is dus heel geestig dat ik mensen tegenkom die veel dieper in de netwerkkennis zitten, terwijl ik wel degelijk een IT-diploma ergens in een kast heb liggen. Het geeft een goede basiskennis, maar dit soort dingen moet je toch volgens mij wel echt in het veld gaan leren en zelf mee aan de gang gaan.
Ja, nou ja, en een gezonde portie nieuwsgierigheid ja, is ook precies. Niet verkeerd natuurlijk.
Ja, ja. Ja, ja.
En ik denk ook dat toentertijd qua opleidingen was het veel moeilijker om plekken te vinden waar BGP of MPLS uitgelegd zouden worden. En tegenwoordig zijn er meer specialistische opleidingen, dus je kansen zijn beter om daar ook formeel verder in te komen. Nee, ik heb 1 jaar psychologie gestudeerd en dat vond ik niks. Dus toen ging ik maar verder met Linux. Maar ja, ergens in 2007 zei iemand, we hebben een netwerkengineer nodig en MPLS, weet je daar wat vanaf? En ik, Wikipedia. Volgende dag, ja, bijna meteen daar aan de slag. En het eerste probleem dat zij mij voorlegde was, Job, MSN chatprogramma werkt niet.
Hmm.
Als we het over deze MPLS-verbinding doen. En het werkt wel als we het over de andere verbinding doen. Ja, toen ben ik gaan uit... Ja, wist ik veel. Ik bedoel, dit is de eerste netwerkbaan. Dus ja, het is een beetje googelen van hoe zit dit? Wat heeft MSN überhaupt met MPLS te maken? Ja, waarom?
Kunnen we ook overstappen op ICQ misschien?
Ja, maar dat was dus het gekke. Sommige applicaties werkten prima en sommige niet. Bijvoorbeeld Marktplaats.nl werkte niet, maar Google.com werkte wel. Dus er zat een soort schijnbare willekeur in, ja, wat werkte nou wel en niet over deze verbinding? En een klein stukje achtergrond wat MPLS precies is. MPLS is een technologie die veel service providers gebruiken om hun netwerkinfrastructuur op een bepaalde manier te virtualiseren.
Mm-hmm.
Want je kan je voorstellen dat als jij een verbinding hebt tussen twee datacenters, dat het heel mooi is dat je niet per klant een nieuwe verbinding hoeft aan te leggen, fysiek. Maar dat jij meerdere klanten over dezelfde fysieke verbinding ja, kan routeren.
Mm-hmm.
En wat MPLS service providers biedt, is een virtualisatietechniek waarbij elke packet op een bepaalde manier gemarkeerd wordt, zodat de netwerkapparatuur begrijpt van oh, dit hoort bij klant 1, dit hoort bij klant 2, dit hoort bij klant 3. En het staat niet alleen toe om klanten van elkaar te scheiden. Maar je hebt ook verschillende zogenoemde applicaties van MPLS. Dus je kan er een gerouteerd netwerk mee maken. Dat is dan echt een layer 3 toepassing. Maar je kan ook op deze manier een VLAN extenden of uitbreiden tussen twee locaties.
De laag 2 dienst.
Ja, mm-hmm. En dan maak je, dat heet dan een pseudo-wire. Dus een nep kabeltje over dat MPLS netwerk. En dan voelt het voor de klant alsof er ja, gewoon een kabeltje tussen hun twee switches zit.
Maar je geeft nu voorbeelden waarbij ik denk, dat kan ook een VPN zijn.
Ja.
Ja, die laag 3 dienst, dat, ja. Heet, ja, dat heet ook echt L3 VPN. Zo heet het in het in MPLS taal. Ja. Hm. Je hebt ook L2 VPN. Dat kan inderdaad, zoals Job zei, tussen twee punten. Maar je kan ook tussen meerdere punten, zelfs alsof je een virtuele switch hebt op je netwerk over dat MPLS heen.
Ja.
Maar dit zijn dus niet de VPN's die je gebruikt om toegang te krijgen tot buitenlandse filmcollecties.
Precies. Nee, en ook niet degene die je gebruikt om bij je Amerikaanse grootkapitaalwerkgever in te loggen. Nee. Of via een veel te inefficiënte route bij je Microsoft Word documentjes te kunnen.
Nee,
die vergeten we eventjes. Maar we hebben deze discussie al een keer eerder gevoerd en die was toen een beetje zinloos. Maar is het hier nog de moeite waard om te constateren dat het misschien niet volledig ledig 3 is?
MPLS, dat wordt gezien als 2,5.
Ja. Een soort layering violation.
Mm-hmm. Ja, dus je zorgt ervoor dat het op laag 3 zo terechtkomt dat het daar gewoon een doodnormaal plat LAN-netwerk lijkt.
Ja.
Maar daaronder...
Daaronder werkt het door voor al die packets een labeltje te zetten eigenlijk. En dat is die L uit MPLS.
Maar dat moet een router doen. Dan gaat de switch niet voor je doen.
Klopt.
Ja, precies. Ja. Okay. Ja.
Maar je hebt ook routing switches, switching routers. Uh-huh. Dus het is inderdaad een beetje een grijs gebied van welke laag zitten we nou precies op te werken.
Uh-huh.
Maar
MSN werkte niet.
Elk pakketje in een MPLS-netwerk heeft dus een of meer labeltjes.
Ja.
Je kan voor je zien dat... je hebt een kartonnen pakketje en je plakt er een post-it-nootje op en je geeft het door aan je buurman. En dankzij dat post-it-nootje, waar een getal op staat, weet die buurman, dit moet naar links, of nee, dit moet juist naar rechts, of er moet wat anders mee gebeuren. En wat bleek, die labels nemen ruimte in. Dat betekent dat als je verbinding maakt met een applicatie zoals MSN, dan zou het kunnen dat mijn computer een packet wil sturen van 1500 byte naar die MSN-servers.
Mm-hmm.
Niet meer bestaan. Dat is echt een ding van het verleden.
Gemis, ja.
Dus als ik een packet stuur van 1500 byte en we voegen daar een label op toe, dus een paar extra bytes, en de totale doorvoer van het pad staat maximaal 1500 bytes toe,
mm-hmm,
dan past dat niet.
Nee.
Dus dat is een beetje alsof je een te hoge vrachtwagen onder een te laag bruggetje probeert door te rijden.
Ja.
Dus die packets gaan nergens naartoe, komen nooit aan. En daarom werkte MSN niet.
Ja.
Dus de oplossing was om te verifiëren of op het hele pad waar MPLS-labels gebruikt worden, de MTU hoog genoeg staat. Dus dan zet je bijvoorbeeld de MTU op het maximale wat het platform support. Dus dat kan meer dan 9000 bytes zijn.
Mm-hmm.
En toen opeens werkte het.
Ja,
dat was een carrière move.
Nou, echt.
Ze waren er al maanden mee bezig.
Terwijl jij, het was eigenlijk, als je weet waar je moet zijn, volgens mij een parameter in een config bestandje aanpassen, je was er.
Ja. De truc is natuurlijk dat je weet welke parameter je moet aanpassen en waarom.
Maar weet je nog hoe je er achter kwam? Want je vertelt het nu heel logisch. En ik denk, tuurlijk, klinkt als een goede oplossing, maar kom er maar eens achter. Dat doe je niet met één avondje Wikipedia, denk ik, als je bij nul begint.
Ik kan het me niet precies herinneren, maar ik denk dat een vriend op IRC mij de hint gaf van...
Precies.
Heb kijk, jij wel de MTU hoog genoeg staan?
Precies.
Nou ja, kijk, over troubleshooten zit daar ook nog een stukje aan vast, denk ik. Hè? Want die MTU, op zich wordt dat eigenlijk best aardig geregeld op het internet normaal gesproken. Want je hebt een protocol dat heet ICMP, het Internet Control Message Protocol. En heel veel mensen kennen dat van ping. Mm-hmm. Die proberen een IP-adres te pingen en die zien dan, dat is ICMP-verkeer. Ik stuur ICMP uit, ik krijg ICMP terug. Dus ICMP, dat is ping. Maar dat heeft nog een kleine 100 andere functies, dat ICMP. En één van de dingen is vertellen dat je probeert om een te groot packet te versturen.
Ik weet dat de analogieën ergens op moeten houden, hoor. Maar dit is een beetje als vragen voordat je een pakketje verstuurt, hoe groot is jouw brievenbus?
Exact, ja. En ICMP kan dat dus gewoon teruggeven. Nou ja, eigenlijk niet van tevoren, maar je stuurt gewoon een packet. En ICMP kan dan terugsturen van deze is te groot.
Hmm.
Bekijk het maar. Probeer het eens kleiner. Maar wat gebeurt er nou? Er zijn heel veel mensen die ICMP in hun hoofd gelijk hebben gesteld met ping.
Mm-hmm.
En die denken, maar ik wil niet gepingd worden, want dat is niet secure. Want dan weten ze dat ik online ben.
Mm-hmm.
Dus ik zet ICMP uit en dan kan ik niet meer gepingd worden.
Mm-hmm.
Nee, dat klopt. Maar dan krijg je dus ook niet meer die berichten van, de packet die je probeert te versturen is te groot.
Mm-hmm.
En dit is een van de dingen die we, nou, komen we hier bijna dagelijks tegen. Dat dingen, klanten zeggen, iets werkt er niet. Ik zeg, ja, ik kan niet pingen. Nee, maar de ICMP staat uit. Ja,
ja, dat is heel logisch.
Nee, ja, dat is niet logisch.
Nee, ja, logisch dat het gebeurt. Dat, weer een analogie. Ik vind het niet leuk dat er gebelletje leld wordt. Dus ik bouw een gracht om mijn huis en ga klagen dat er geen pakketbezorgers meer aan de deur komen. Ja, dat is best wel logisch.
Zoiets,
dus,
ja. Ja.
En toen heb jij je eerste Eureka-moment gehad, denk ik. Want jij denkt, ja, nu snap ik hoe het internet werkt.
Ik kan dit.
Ik zou er op die leeftijd iets te trots op zijn en naast mijn schoenen gaan lopen, denk ik.
Ja, dat is altijd natuurlijk een risico. Mm-hmm. Maar toen gingen we verder kijken, want ja, dan hadden we op een heel klein traject dat opgelost. Maar toen kwamen we erachter dat niet alle apparatuur hoog genoeg MTU's supporten om dit soort packets doorheen te laten gaan.
Waarom is het niet hoe hoger, hoe beter?
Ja, toenertijd, in principe is het inderdaad hoe hoger, hoe beter. Of in ieder geval dat het hele netwerk hoog genoeg ondersteunt.
Mm-hmm. Ja.
Maar toenertijd was er allerlei apparatuur die maximaal 1500 supporten. Wat dus betekent dat je niet 1500 plus een beetje door dat soort apparatuur heen kan trekken.
Ja, die apparaten die zitten natuurlijk vol met chips. En die chips die worden gemaakt door mensen die misschien niet altijd precies met die chip willen wat zo'n switchfabrikant ermee wil.
Ja.
En in die tijd, ja, tegenwoordig is het heel normaal dat je gewoon 9000 plus bytes kunt versturen en ontvangen. Maar toen echt niet.
Nee.
Ja, en geheugen was ook een premium. Dus je kan hoe meer geheugen zo'n chip heeft, of hoe flexibeler die is, hoe meer mogelijkheden die heeft, hoe duurder die wordt.
Mm-hmm.
Ja, en veel van mijn werkgevers zoeken toch vaak naar de sweet spot, waarbij het zo goedkoop mogelijk is, maar nog steeds werkt.
Ja. Het is ook een kleine paradox, hè, want ik heb deze discussie vaak gehad met mensen die namen een internetabonnement van 1000 megabit. Die doen een speedtest, zien dan 930 megabit op hun scherm staan en zeggen, ja, je had me 1000 beloofd, dus dit is minder. Ik zeg, nou, ten eerste complimenten dat je dit eerste poging haalt, want het is echt veel beter gaat het niet worden. Ik zie dat het via wifi is nog ook, dus staan ovatie voor u, mevrouw. Wat loop je nou te klagen? Maar als je dan uitlegt van, joh, als ik een brief verstuur, dan moet ik hem ook wegen. En als die 30 gram is, dan kan het best zijn dat een heel aantal van die grammen in de envelop zit.
Ja.
Die envelop, het eerste wat je doet, is scheurt hem eraf en gooit hem weg. Maar je betaalt wel voor het verzenden ervan.
Ja.
Dus wat jij moet snappen is dat er een soort van netto inhoud is. Ja. Maar omdat je ook voor de envelop betaalt, is er meer. Maar dan krijg je de volgende paradox. Als hoe groter het pakket is, verhoudingsgewijs, hoe kleinere percentage overhead, noemen ze dat dus, die adressering, wat je eigenlijk weggooit na een ontvangst, wordt. Dus dat is nog een reden dat hoe hoger, hoe beter.
Ja.
We leven in 2024. Ik zou denken bij mezelf, waarom stuur je niet gewoon pakketten van een megabyte?
Ja.
Wat zijn de argumenten hier?
Nou ja.
Ja.
Buffer space, denk ik.
Ja, waar we rekening mee moeten houden is, Niels noemde net van ICMP kan gebruikt worden om zogenoemde path MTU discovery te doen. Maar in de praktijk werkt dat eigenlijk niet goed op globale schaal.
Ja.
Omdat er zoveel partijen zijn die het wegfilteren, of er is een soort van configuratieprobleem dat errorbericht geen pad terug heeft naar de zender. Mm-hmm. Dus PathMTU Discovery bestaat, maar het is niet helemaal betrouwbaar. En het gevolg daarvan is dat het hele internet gestandardiseerd heeft op 1500.
Mm.
En elke service provider zorgt dat ze dat in ieder geval supporten. En als je iets extra's wilt, dan moet je daar zelf zorg voor dragen. Dus dat eigenlijk kun je alleen maar extra doen binnen je eigen domein. Dus ik denk dat Niels binnen zijn netwerk, als punt A en punt B allebei aangesloten zijn op Husix Network, kun jij een hoge MTU doen.
Zeker.
9000, misschien zelfs 16.000. Maar het moment dat jij de packet moet doorgeven aan een andere service provider, kun je niet meer garanderen.
Gaat die router dan dat pakketje in stukken hakken?
Dat ligt eraan.
Ligt eraan.
Ja, maar dat is een boel werk, lijkt mij.
Er zijn apparaten die dat inderdaad in stukjes kunnen hakken. Dat zie je heel vaak in firewall applicaties die dan een VPN van site-to-site opzetten. Dit zijn dus andere VPN's dan die MPLS-VPN's. En bij een cryptografisch beveiligd VPN kun je voorstellen dat de handtekening en de encryptie ook de envelop groter maken.
Mm-hmm.
Groter dan 1500 byte. Dus dat soort apparaten knippen die packets in stukjes en sturen ze dan op in segmenten dat het past. Maar ja, dat heeft een bepaalde kostprijs qua bufferen en rekenwerk. Mm-hmm. Dus het core netwerk van een service provider, daar is dat helemaal niet aantrekkelijk om chips te hebben die op honderden gigabits per seconde packets kunnen opknippen. Terwijl bijvoorbeeld jouw laptop heeft alle CPU-ruimte om wel op te knippen. Mm-hmm. Dus inderdaad, het kan. Maar in de kern van het internet gebeurt dat opknippen gebeurt niet.
En dan kan je ook nog je packets versturen met een vlaggetje dat zegt, dit packet mag je niet opknippen.
Oh ja.
Dus om het nog extra ingewikkeld te maken.
Ja.
En daar liep ik tegenaan. En ik moet even denken aan onze gast van volgende keer. Dat is Peter Batenburg, voor wie ik heb gewerkt bij ProServe. Mm-hmm. En die hadden ook een heel obscure dial-up dienst nog in die tijd. Dus dat was, hij werd helemaal niet geadverteerd. Maar sommige klanten die belden in bij ProServe. En dat ging ook over allerlei tunnels. En ja, dan hoor je het al aankomen. Tunnels, dat kost ruimte. Dus dan wordt die MTU kleiner. En wat gebeurde daar nou? Dat was trouwens, gek genoeg, ook een van de eerste dingen waar ik mee te maken had toen ik bij ProServe werkte.
Okay.
Eigenlijk net als bij jou. Ja. Mensen die konden wel inbellen en veel dingen werkten dan wel, maar ze konden niet naar de site van hun bank.
Oh.
Dat werkte niet. Nou, uiteindelijk bleek dat dat eigenlijk niet alleen om sites van banken ging, maar dat ging eigenlijk om alle HTTPS-sites, dus sites met een certificaat. Want zoals Job al zei, ja, dat certificaat, dat is altijd groot. En als dat uitwisselen niet gaat, dan gaat de rest ook niet.
Daar kun je nu niks meer bij voorstellen. Nee, maar als je nu een site hebt zonder HTTPS, dan zeg je browser gewoon, doen we niet.
Die klanten die begonnen natuurlijk op een gegeven moment te zeggen, ja, als ik niet bij mijn bank kan, dan kan ik jullie factuur ook niet betalen.
Ja.
Dus
slim.
Dit moet gefixt worden. Dus daar stond wel druk op. Nou, uiteindelijk bleek dus dat die Redback, want daar kwamen die instellingen dan, of die lijnen allemaal op uit. Die had dan dus een instelling, dat die was dan weer om de Do Not Fragment bit te negeren.
Hmm.
Dus ook al stuurden mensen een packet met, dit packet mag je niet opknippen, dan ging die Redback dat packet toch opknippen.
En dat werkt nog steeds?
Het werkt nog steeds.
Ah, dan is er niks aan de hand.
Alleen kostte dat CPU op die Redback. En ja, toen konden mensen hun facturen weer betalen, dus was iedereen blij.
Ja, blij genoeg. Wat fascinerend, dit soort dingen. Ja, het is echt helemaal laag 3-achtige problemen, maar we zijn ze wel aan het oplossen door begrip van de situatie. Dat vind ik wel heel leuk, toch?
Ja.
Dit is niet een router, factory resetten, nog een keer opnieuw configureren en hij doet het weer. Hier moet je echt snappen wat er aan de hand is, voordat je precies het juiste vinkje kunt zetten.
Ja, ja. Ja, je moet het netwerk wezenlijk correct configureren.
Ja.
Anders gaat het niet.
Dat is een beetje een rode draad in deze podcast, denk ik. Dat je hebt het type nerd nodig. Je zegt al, ik ben nerd, maar dat zich ook wel echt in die problemen vast wil bijten. Want ik ben dus het type nerd dat, als jullie dit uitleggen, vind ik wel leuk. En ik denk het te begrijpen. Maar als je mij daar neerzet, dan al het werk niet. Ja, mijn eerste oplossing was, we stappen over op ICQ. Weet je nog? Dus, dat is hoe pragmatisch ik ben.
Ja.
Niels, ik hoorde jou eerder in deze aflevering zeggen dat er eigenlijk een hele lijst is aan zaken die en al nog voor de internetcommunity betekent. Je hebt gezegd, nou, Job heeft daar aan de wieg gestaan. Maar heb je voorbeelden van projecten waar je Job eens over zou willen vragen?
Eigenlijk alle projecten van en al nog zijn succesprojecten. Dus dat staat denk ik buiten kijf. Ik denk dat dat een van de nogs in de wereld is. Want bijna elk land heeft wel zo'n nog, hè, Network Operators Group. Ik denk dat het een van de nogs is wereldwijd die de meeste dingen begint en blijft onderhouden. De en al nog dag is ook altijd heel populair. Er zijn nog steeds honderden mensen die daar naartoe komen. Die zetten dat echt in hun agenda. Nou ja, kijk, wat doet en al nog allemaal? Je hebt het Looking Glass, je hebt de BGP Filter Guide. Maar je hebt ook de en al nog Ring. En als het gaat over troubleshooting, kijk, die BGP Filter Guide, dat zijn wat documentjes die vertellen hoe je je router moet configureren. Nou, als je dat gewoon volgt, dan gaat het goed.
Mm-hmm.
Het Looking Glass, dat geeft jou de mogelijkheid om in de BGP routers van andere netwerken te kijken. Welke route hebben ze eigenlijk naar jou toe?
Mm-hmm. Hebben ze überhaupt?
Hebben ze die? Ja, precies. En de en dan nog Ring, nou, dat is echt een geniaal concept. Want daarmee kun je vanuit andere netwerken ook testen naar jouw netwerk toe. Of naar eigenlijk wat je maar wil.
Mm-hmm. We hebben dat verhaal ook al wel eens eerder verteld, volgens mij. Maar dan was het niet van en dan nog. Maar toen was het vanuit Ripe, toch?
Ripe Atlas, dat is een soortgelijk ding. Dat is wat meer gericht op metingen doen en die in grafiekjes presenteren. De en dan nog Ring is echt dat allerlei providers, ja, die stellen een virtuele machine ter beschikking. En daar kunnen alle andere deelnemers van de en dan nog Ring dan op inloggen om daar dingen mee te doen.
Job, klinkt dat zo'n verhaal waarvan je op een gegeven moment een probleem wilde oplossen en dacht dat dit de beste oplossing was? Hoe is dit ontstaan?
Ja, laten we even naar het begin gaan. Dus meer dan 10 jaar geleden, op een mooie dag, zat ik lekker op IRC in het Hekje NL Nog kanaal.
Zoals nerds doen.
Mm-hmm.
En iemand zei, verdorie jongens, ik ben aangesloten op de Amsterdam Internet Exchange. Ik peer met een andere partij. En zeg maar de helft van de IP-adressen in deze range kan ik wel pingen. En de andere helft niet.
Mm-hmm.
En ik snap er geen moer van.
Nee.
Het volgt hetzelfde pad. Het volgt allemaal hetzelfde. Dus eigenlijk vroeg iemand van, ik snap er geen moer van. Maar ik kan bij de helft van de huisnummers in deze straat kan ik gewoon niet bij.
Mm-hmm.
En het troubleshootproces van deze persoon vond ik pijnlijk om te zien. Want hij vroeg mensen om hulp van, hey, kun jij het wel pingen? En dan zeiden mensen ja. Maar bijvoorbeeld niet wanneer precies ze dat hadden getest.
Mm-hmm.
Of hij vroeg mensen, kun je een trace route doen? En dan een paar uur later deelden ze de trace route.
Maar dan was hij al verder in het proces. En
misschien,
ja. Aangepast, ja.
Dus het was eigenlijk heel vermoeiend om door andere mensen heen te werken en ze vragen te stellen en dan verlaat antwoord te krijgen. En je kan natuurlijk veel sneller werken als je het zelf kan intypen. In plaats van dat je, bij wijze van spreken, door de telefoon iemand instructies geeft en vraagt om het scherm voor te lezen. Dus toen dacht ik, dit moet makkelijker kunnen. Mm-hmm. En ik zei, wij vertrouwen elkaar binnen deze gemeenschap. Wat als wij nou allemaal in ons eigen service provider netwerk een virtuele machine maken, met allemaal dezelfde Linux, en elkaar daar allemaal toegang op geven. Dus Niels maakte zo'n machine, mijn toenmalige werkgever maakte zo'n machine, die persoon die een probleem had met zijn AM6-verbinding maakte een machine. Dus echt binnen een dag waren er al 10 machines. En dat betekende dat die persoon dus vanaf 10 plekken metingen kon doen. Met ping, met traceroute, met TCP traceroute, you name it. En dus veel sneller kon doorbewegen.
En dat is waarschijnlijk al meer antwoorden dan dat je met de hand van die mensen krijgt als je erom vraagt.
Ja,
dus
ja,
dat schiet behoorlijk op. Ja.
Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. Het bleek dat er een linecard in het AM6-platform een bepaald probleem had, een stukje corrupt geheugen. En dat betekende dat als packets een bepaald patroon hadden, dus bijvoorbeeld even IP-adressen of juist oneven, ik weet niet meer welke van de twee het was, dat die gewoon verdwenen. En toen is uitgevogeld welke linecard dat was. Die is vervangen en het probleem was opgelost.
Ja, altijd als je zoiets hebt met de helft van het verkeer of een kwart van het verkeer of zo, dan springt als netwerkengineer als eerste de term load balancing in je hoofd.
Precies.
Ik heb daar toevallig zelfs, want het is niet iets van het verleden. 2 weken geleden heb ik nog nachtelijke conference calls gehad met een tier 1 provider. Die toen 1 voor 1 hun links naar ons aan het uitzetten is geweest. Om te kijken waar het probleem nou zat. Dit komt dus nog steeds voor. En dat is heel logisch. Want als je meerdere verbindingen hebt tussen 2 netwerken of binnen een netwerk, en die heb je in een bundel geconfigureerd. Ja, zo'n switch moet besluiten, of zo'n router moet besluiten, over welke link ga ik dit naar buiten sturen.
Mm-hmm.
En daar gebruikt hij een hashing algoritme voor. Dus hij besluit, zoals Job zegt, bijvoorbeeld op basis van het IP-adres. Nou, oneven IP-adres gaat over link nummer 1. Even IP-adres gaat over link nummer 2. Maar als jij nou met link nummer 2 een probleem hebt, zoals dat we dat met David bespraken. De ene kant is wel up, maar de andere kant niet. Dus het licht doet het maar 1 kant op, bij wijze van spreken. Nou, dan kan het dus zijn dat al het verkeer naar even IP-adressen gewoon verdwijnt. Terwijl het verkeer naar oneven IP-adressen prima werkt.
Ja, dat kan ik heel goed volgen. En dat loophendelse verhaal ook. Want dat is 2 gelijke delen of 4 gelijke delen. Dan weet je, hey, iemand heeft dit bewust gekozen. Maar een lijnkaart die kapot is, die dat gedrag vertoont, is natuurlijk weer wat anders. Dus ik vind nog steeds wel, het maakt voor de anekdote niet zoveel uit. Je hebt die ring gemaakt omdat je wil helpen elkaar. Eigenlijk, zoals je dat normaal zou willen doen, een trace route voor iemand uitvoeren, prima. Maar dat je zegt, hier zijn de sleutels, doe het zelf maar, is natuurlijk nog mooier. Kun je uitleggen hoe deze oplossing specifiek dat probleem makkelijk heeft gevonden? Want ik vat niet waarom je een kapotte lijnkaart op deze manier sneller vindt.
Ja, dat is een superleuke vraag. Het feit dat je kan inloggen op Linux-machines in andere netwerken en daar gewoon een normale user-account hebt zonder veel beperkingen, betekent dat je heel zorgvuldig met de hand de packets kan maken die je wil sturen en aan de andere kant wil opvangen.
Ja.
Dus het voorbeeld van de helft van het verkeer verdwijnt. Ja, dan weten we vrij snel, is er ergens een load balancing link met twee links?
Mm-hmm.
Ja, dat zal hem zijn. Maar packets die met een bepaald patroon verdwijnen, dat patroon moet je zoeken.
Mm.
Dus als jij met de hand de packets kan maken of met een scriptje even alle portnummers kan testen van 1 tot boven de 60.000. Dat geeft veel meer controle over het experimenteerproces, waardoor je dus op een gegeven moment kan pinpointen van nou, dit
ja.
zijn de karakteristieken van packets die verdwijnen.
Mm-hmm.
En dat leidt dan weer tot inspiratie van, oh, nou dan is het misschien niet load balancing, maar een geheugencel in een linecard.
Nou ja, dat helpt natuurlijk sowieso om aan te kunnen tonen van, hey, alles wat fout gaat, loopt in dit geval dan over AMSIX.
Ja.
Maar ook om dan bij hun aan te geven, jongens, het is niet alleen tussen netwerk A en netwerk B, maar ook tussen A en C en A en D en A en enzovoort.
Hm. Het is wel een mooi initiatief. En is het dan altijd, als je dit gebruikt, een layer 3 probleem?
Ja, layer 3, 4. Want ja, die servers die kunnen IP-packets genereren en ontvangen. Dus dat is de laag vanaf waar je kan meten. En inmiddels zijn er dus meer dan 600 servers wereldwijd. Er zijn honderden internetproviders die meedoen met dit initiatief en elkaar dus toegang geven tot infrastructuur om dit soort problematiek te onderzoeken. Het is ook qua vrijwilligers gegroeid. Dus shout-out to Martin Pels, Niels Bakker en Teun Vink die dit project draaiende houden.
Die hebben ook alle toeltjes gemaakt, zodat je in één keer een ping kan doen vanaf een aantal ringservers.
Ik wou net zeggen, want als je op al die servertjes in moet gaan loggen, dan ben je natuurlijk ook nog een beetje bezig.
En ik geloof dat er nog een ringserver gezocht wordt op Antarctica. En voor de rest zijn alle continenten gedekt.
Dat klinkt als een completionist nerd aan het werk. Ja. Job, we hebben het over layer 3 problemen en ook in het bijzonder over de troubleshooting daarvan. Wat is het meest uitdagende of mind-blowing probleem dat je tot nu toe hebt kunnen tackelen?
Ik ben een probleem op het spoor gekomen waarbij bleek dat MAC-adressen die met een 6 starten problemen veroorzaakten op TCP-verbindingen.
Een MAC-adres met een 6, oké. Okay. Is dat dan zeg maar 06 zoals je dat noteert of echt het?
Nee, echt 6 en dan de rest van het MAC-adres.
Ja, nee, dat klinkt heel random.
Ja, dus wat was de situatie? Ik werkte bij een service provider die globaal netwerk hadden. En een van de diensten die ze hadden verkocht aan een specifieke klant was zo'n pseudo-wire, zeg maar een VLAN dat tussen twee datacenters over een MPLS-netwerk wordt gerouteerd. Tussen Amsterdam en San Francisco, zoiets. Een gigantische afstand.
Mm-hmm.
En de klant klaagde, alles is zo traag.
Hmm.
Nou, goed, moeten we serieus nemen. Maar het was een beetje ingewikkeld aandansen, want de afstand Amsterdam-San Francisco is een paar honderd milliseconden. Dus ik, naïef, dacht het is een traject van enkele duizenden kilometers.
Wat wil je? Ja.
Het is traag. Nee, en de klant zei, nee, het is echt veel trager dan we zouden verwachten.
Hmm.
Goed, ik geloof jullie. Dus ik ga naar het datacenter, de Amsterdamkant, plug mijn laptop in, routeer verkeer vanaf mijn laptop over exact dezelfde verbinding naar een server die aan de andere kant was neergezet voor testing purposes. En ik concludeer, nee, alles werkt top. Er is geen enkel probleem met deze verbinding. Er is geen packet los en het bandbreedteproduct dat we halen over deze afstand qua latency klopt ook met elkaar, dus ik snap echt niet waar jullie het over hebben. En de klant bleef volhouden van, ja, nee, maar echt, er klopt gewoon ergens iets niet.
Hmm.
Ik weet niet hoe ik erop kwam. Misschien was het een hint van iemand anders. Misschien had ik een ingeving. Maar ik configureerde mijn laptop met hetzelfde MAC-adres. Dus als het layer 2 adres als wat de klant gebruikte. En toen opeens zakte de performance enorm in. Nou, dat was flabbergasting.
Ik snap het al, dit is gewoon sabotage van een bepaald merk dat de rest van het internet gewoon niet wil hebben. Als je daar je spullen koopt, dan willen wij niet met je praten.
Ja, maar die MAC-adressen, dat zouden echt arbitraire identifiers moeten zijn, waarbij wat het adres is, anders dan dat het uniek is, geen moer uit zou moeten maken.
Mm-hmm.
Dus ja, dit was shocking. Klein stukje achtergrond over MAC-adressen.
Mm-hmm.
De IEEE, dat is de International Electronics and Electric Engineering Groep of zo. In ieder geval, dat is de wereldwijde organisatie die blokken MAC-adressen uitdeelt. En als je hun een paar honderd dollar geeft, dan krijg je van hun een paar honderd of paar duizend MAC-adressen.
En dat zijn er meer dan IP-adressen, godzijdank.
Wel qua IPv4, niet qua IPv6.
Fair enough.
Maar, en waarom is er nou één instituut die de centrale database beheert? Dat is om te zorgen dat wereldwijd de MAC-adressen uniek zijn. Juist. Want dat is natuurlijk wel heel fijn dat als jij en ik allebei onze laptops op dezelfde wifi aansluiten, dat we niet hetzelfde MAC-adres hebben en elkaar in de weg zitten. Want dan werkt het gewoon allemaal niet goed. Mm-hmm. Oké, dus MAC-adressen moeten uniek zijn. En vroeger deelde IEEE MAC-adressen uit in sequentiële volgorde. Dus ze begonnen ergens met blokken die begonnen met 00000 en 1000. En dan de rest kun je zelf invullen. En dan de volgende is 1001, 1002, 1003. Ze zijn toen op een gegeven moment geswitcht naar een allocatiemodel waarbij ze willekeurige blokken uitdeelden. Want ze wouden de markt dwingen bij hun de MAC-adressen in te kopen. En ze hadden het gevoel dat door sequential uit te delen, dat er, ja, noem het piraten, waren die dan heel hoog in de MAC-adres range zelf gewoon een blok zichzelf toe-eigenden. En dat gebruikten zonder daar ooit...
Als je groot genoeg bent, dan is het heel moeilijk om ze dat weer af te pakken. Want dan gaat degene die het legitiem verkrijgt totaal van op de mel natuurlijk. Gaat hun apparatuur niet werken. Ja, dat, nee, snap ik.
En het zou ook nog tientallen jaren duren met het sequentiële model voordat je bij de 6 uit zou komen als eerste digit.
Famous last words, maar ga door.
Maar goed, ze begonnen willekeurige blokken uit te delen. Waaronder blokken die begonnen met een 6. Bedrijven als Cisco en Juniper die vragen blokken aan bij IEEE. En stoppen die MAC-adressen in de linecards. En dat komt op de markt. Maar wat bleek met die 6 adressen? Dat daar een soort layering violation conflict in bepaalde chipsets was ingebakken. Want er was allerlei apparatuur als je load balancing wil doen. Dus je sluit tussen twee routers meerdere kabeltjes aan. En dan moeten de routers op een of andere manier besluiten van ongeveer een kwart van de packets moet over deze link. En een kwart moet over die link. En een kwart moet over die link, et cetera. En die routers die zijn zich niet ervan bewust wat voor verkeer er door het apparaat heen gaat. Die doen geen content inspectie. Daar is helemaal geen rekenkracht voor. Dus die moeten op een of andere manier een trucje hebben dat heel goedkoop is qua calculatie. Om toch een soort four-way split te bereiken in het geval dat er 4 links zijn. Dus daar wordt een hashing algoritme voor gebruikt. En ik ontdekte dat er linecards waren waarbij dat hashing algoritme heel naïef was. Want wat deden die? Die keken naar de eerste byte in een bepaald veld. En als dat een 6 was, dan moet het een IPv6 packet zijn. Mm. En vervolgens werd dan de hash gedaan op basis van source en destination adres en nog wat velden die voor de TCP-connectie, voor de levensduur van de TCP-connectie stabiel zouden moeten zijn. Want je wilt met load balancing wil je elke TCP-connectie consistent over hetzelfde pad heen sturen. Mm-hmm. Ik zal later uitleggen waarom. Maar dit apparaat keek dus heel naïef naar één bepaalde byte en concludeerde dan hoe die de hash ging doen. Maar deze packets waren niet IPv6 packets. Het waren layer 2 Ethernet packets die een IPv4 payload bevatten. En als je dat behandelt alsof het een IPv6 adres is, dan doe je de hash over het TCP sequence nummer in het IPv4 pakket. En dat verandert met elke packet die gestuurd wordt. Mm. Dus je kreeg dan een soort spraying of packets over alle links die er waren. Want elke keer dat de router moest bedenken, moet hij nou op link 1, 2, 3 of 4. Voor elke packet in deze flow kwam hij tot een andere conclusie. En dan verdeelt hij de packets dus over alle 4 de links.
En heb je heel veel error correctie nodig?
Nee. Er zijn geen errors. Nergens. Okay.
Nergens.
Maar als jij 4 connecties maakt tussen 2 routers, zal ongetwijfeld een van die 4 glasvezels 20 centimeter langer zijn of een meter korter. En je kan je voorstellen dat als dat over echt grote afstanden gaat, duizenden kilometers met allemaal layer 1 paden aan elkaar geknoopt, dat je echt kan uitkomen op een situatie dat het linkerpad milliseconden sneller of trager is dan het tweede, derde of vierde pad. En de applicatie die deze klant gebruikte was Windows File Sharing. En de TCP-stack in deze implementatie kon heel slecht tegen reordering. Mm. Want het effect van dat verkeerd hashen en daarmee dus verkeerd loadbalancen is dat alle packets wel aankomen, maar in de verkeerde volgorde.
Ja.
En dat betekent dat de ontvangende computers enorm moeten bufferen en in de war raken van... Je probeert me wat te vertellen, maar alle woorden staan in de verkeerde volgorde. En het kost me heel veel energie om nou uit te vogelen wat je eigenlijk bedoelt.
AKA traagheid.
En daar komt dus die latency vandaan.
Man.
Ja, toen bleek dus dat hashing algoritme, dat was echt ingebakken in de ASICs van een bepaalde productielijn. Dus dat kon ook niet gefixt worden met een software upgrade. Dus de fabrikant heeft die hele productlijn van de markt moeten halen. Of eigenlijk anders aan moeten merken als... je kan deze kaart kopen, maar je hebt er niet heel veel aan.
Mm-hmm. Meestal zetten ze er dan Enterprise Switch op.
Ja, mm-hmm. Ja maar dit was weken van debugging. En ja, wiens schuld is dit nou eigenlijk? Aan de ene kant denk ik dat het onhandig was dat IEEE niet rekening hield met het feit dat er al in het bestaande internet een speciale afhankelijkheid was rond het getal 6.
Mm-hmm.
Dus... als ze willekeurig hadden willen uitdelen, oké, maar doe dat dan niet voor dingen die beginnen met een 6.
Hmm.
Maar goed, daar hebben ze waarschijnlijk niet aan gedacht.
Nee.
Deze fabrikant die had de linecard ofwel flexibeler moeten maken dat het met software op te lossen was, of het hashing algoritme minder naïef moeten maken, of een zogenoemde technologie, die heet het MPLS Control Word. En dat is een trucje waarbij je een klein beetje afstand creëert tussen waar die 6 begint en waar apparatuur vaak kijkt om uit te vogelen. Mm. Wat voor payload komt hier misschien voorbij?
Mm.
Dus dan leid je ze eigenlijk een beetje om de tuin. Maar het raarste probleem, denk ik, wat ik tot nu toe ben tegengekomen in qua hoeveelheid tijd die het kost om dit uit te vogelen.
En de meest irrelevante symptomen ook eigenlijk. Want als je denkt, mijn verbinding werkt zo traag. Ja. Hoeveel lagen je door moet. Want het kan op al die niveaus miszitten.
Ja. Ja. Nou ja, goed. En wat hier natuurlijk ook het verhaal is. Als je dit zo hoort. Je hoort Job dit vertellen. En hij werkte vroeger daar. En deze ene klant had dat probleem. Maar voor de zekerheid. Dit is natuurlijk. Hier had iedereen dus problemen mee. Hè? Het blijkt dat wij hadden ook een klant. Die ook een link van ons had. Die eigenlijk hetzelfde probleem had. Maar daar zijn we pas maanden later achtergekomen. Omdat wij. Ja, we zagen ook van. Hey, dit is traag. Dit werkt slecht. En toen hebben we die link gewoon anders geconfigureerd, zodat het wel goed begon te werken. En pas maanden na Job's mail, want jij hebt toen een heel trotse mail gestuurd naar de wereld in, over kijken wat ik nu ontdekte.
Ja.
En pas maanden daarna kwam het in mij op van, wacht eens even, begint dat MAC-adres soms met een 6? En ja hoor.
Dit is iets waar je midden in de nacht wakker van kan worden en dan heb je hem opeens, toch?
Ja.
Typisch dit soort dingen.
Ja, maar toen ik dit doorkreeg van hele productlijnen die kunnen hier last van hebben. Want het was ook een tijdsperiode waarin net 6 MAC-adressen op de markt aan het komen waren in apparatuur. Dus ik dacht, het is heel belangrijk om de hele wereld te vertellen van, als je dit soort gekke symptomen ziet, check even of het een MAC-adres is dat met een 6 begint. En hoe meer mensen dit weten, hoe makkelijker hun leven ook weer wordt.
Zijn er meer productlijnen waar je hier last van zou kunnen hebben? Want ik snap dat op een gegeven moment ook een kwestie van tijd is voor dat soort routers van de markt verdwenen zijn, toch? Kan lang duren.
Het is het type probleem dat weer zou kunnen herintroduceren.
Ja, dat klopt.
Dus dat ergens een fabrikant denkt, ik ben lekker handig. Kijk mij eens even een goedkoop chipje gebruiken om dit coole ding te doen. En dan goedkoop, duurkoop lijkt te zijn.
Het is een super slimme oplossing voor het probleem zolang die IP, die MAC-adressen nog niet met een 6 beginnen.
Ja.
BGP Cent Hold Timer is de titel van het laatste blok in deze podcast. En als ik heel eerlijk ben, snap ik de letters BGP nog net. Maar een Cent Hold Timer klinkt wel weer iets als een protocol dat ergens onderling bedoeld is om een of ander... Job, waar gaan we het over hebben?
Ja, help, waar hebben we het over? Mm-hmm.
Nou, ik weet het zelf eigenlijk ook niet helemaal precies meer wat nou de finesses waren van dit verhaal.
BGP is maar, helemaal niet zo
nee,
moeilijk.
Nee, BGP is niet moeilijk, maar ik kan je wel één ding zeggen, Randal. De BGP hold timer, die is echt fameus. Want als je in een logfile kijkt van een router, dan staat daar om de havenklap hold timer expired.
Mm.
En dan heb je dus wel dat mensen die een probleem ondervinden, namelijk hun BGP-sessie gaat down, dat die dan heel triomfantelijk mailen van kijk, ik zie waar het door komt. Er staat namelijk hold timer expired. Mm-hmm. Nou, doe er wat aan. Maar helaas is het dus zo dat hold timer expired zegt eigenlijk niet echt wat. Behalve dat die twee apparaten eventjes niet meer met elkaar kunnen praten.
Dit doet mij denken aan mijn tienerjaren toen ik veel aan het gamen was. En ik altijd, als er iets misging, stond er connection reset by peer. Ja. Mijn Engels was niet zo goed. Ik dacht, dat is geen toffe peer. Nee. Wie is dat, die peer?
Nou, exact dat, ja.
Ja, waar beginnen we? Oké, terug naar de snelwegen met dynamische bewegwijzering.
Ja.
Je wilt natuurlijk dat de bewegwijzering zoals die wordt aangeboden up-to-date is. Dat is natuurlijk zonde als de snelweg voor je compleet vrij is en je toch een afslag over gestuurd wordt en daar file ontstaat. Dus hoe wordt in BGP gezorgd dat alles up-to-date is en alle routers de laatste informatie hebben? Dat is onder andere door liveliness checks. En een liveliness check is eigenlijk wat je ook vaak met je partner doet. Elke dag even sms'en. Hoe is het op werk? En als je dan een paar uur geen antwoord krijgt, dan denk je...
Ze houdt niet meer van me.
Zou er wat mis zijn? Dus wat BGP-routers met elkaar doen, de hele dag door, die sturen elkaar keep-alives. Dus dan zeg ik tegen Niels, hey Niels. Ja, dat zeg ik dan bijvoorbeeld elke minuut. Mm-hmm. En toen Niels en ik de BGP-sessie initieel opstarten, hebben we parameters met elkaar afgesproken over hoe vaak we zo'n Keep Alive bericht van elkaar verwachten. Waardoor als Niels 3 Keep Alives, of de periode van 3 Keep Alives lang geen Keep Alive van mij krijgt, kan concluderen, ik weet niet wat er mis is, maar ergens is er iets mis, dus ik ga nu onmiddellijk herrouteren.
Ja, verkeer gaat niet meer die kant op.
Ja. Precies.
Ja.
Ja. Ja, en die eigenschap is machtig mooi, want dat is hoe als er zeekabels breken, als er graafwerkzaamheden zijn en kabels doorgeknipt worden, als er switches uitvallen op een of andere manier, hoe het netwerk op een gegeven moment concludeert, ergens hier zit een soort zwart gat waar ik geen signaal meer uit krijg, dus daar moeten we omheen routeren.
Ja, dat is wat het spinnenweb van internet laat werken, zeg maar, ja, dat je een andere route kiest.
Dus dit mechanisme heet de hold timer.
Ja.
En heel veel mensen denken van nou, BGP, dat is al meer dan 30 jaar oud. Dat is wel af. Mm-hmm. Daar zitten niet meer gotchas of losse eindjes die afgeknoopt moeten worden.
Ontwerpfouten zo groot dat we opnieuw moeten beginnen.
Ja, ja, ja. Maar goed, 4 jaar geleden dacht ik, wacht eens even. Ik denk dat er wel nog een probleem is in hoe BGP als protocol geïnterpreteerd wordt. Want die keep-alives, die zijn asynchroon. Dat betekent, ik stuur keep-alives naar Niels. En als Niels die niet ontvangt voor een bepaalde periode, knipt hij de connectie door. Maar stel dat Niels
wel
en Niels stuurt keep-alives naar mij.
Ja.
En als ik die niet ontvang voor een bepaalde periode, knip ik de connectie door. Maar die twee dingen zijn niet aan elkaar gekoppeld.
Hmm.
Dus het kan zo zijn dat Niels zijn router in de TCP-packets, waar de BGP-berichten in zitten, naar mij aangeeft, stuur mij geen data. Dat kan door de zogenoemde TCP receive window op 0 te zetten.
Hm.
Nou, waarom zou Niels zijn router dat doen? Stel dat Niels net een grote BGP flap heeft meegemaakt van een transit provider en qua geheugen even alles moet herorganiseren. Dan kan die tijdelijk naar mij bijvoorbeeld sturen van, nou Job, ik heb even geen ruimte voor berichtjes van jou. We gaan zo verder. Maar stel dat Niels dat urenlang aan mij vertelt en mij urenlang wel Keep Alive stuurt, dan kan ik Niels niet Keep Alive sturen. En Niels zou de verbinding moeten verbreken, maar om een of andere reden doet het niet.
Hmm.
Dat zou kunnen als er een software defect is. Dat is de meest voorkomende reden. Maar dan hebben we dus een hele gekke situatie. Aan mijn kant potten zich BGP-berichten op die ik graag met Niels wil delen.
Om de routingtabel actueel te houden.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En ik kan niet de verbinding verbreken, want Niels stuurt mij correct conform het protocol Keepalives. Ja, dan heb je dus een verbinding die in één richting vast is gelopen, maar niet verbroken wordt.
Mm.
Ja, ergens in 2019 of 2020.
Ik wou net zeggen, het is vast zeldzaam genoeg dat je even moet graven en laten zien dat gebeurd is.
Bij mijn toenmalige werkgever hadden wij rare klachten van klanten die zeiden, ja, sommige bestemmingen zijn niet bereikbaar. Mm. Maar ik zie geen patroon in wat voor bestemmingen dat zijn. En uiteindelijk lokaliseerden we in het netwerk één router die naar alle andere routers aangaf, alles is tip-top in orde. Hier zijn mijn keep-alives. Maar ook alle andere routers vertelden, en stuur mij vooral geen data. Dus je had honderden routers die updates zouden sturen naar die ene router die niet meer goed mee aan het doen was. En dat betekende dat omdat de routing table dus niet meer actueel was, dat een deel van het verkeer gewoon de verkeerde kant op ging. Bijvoorbeeld een richting die niet meer bestaat. Maar de BGP-berichten die de herroutering zouden triggeren, die werden niet verspreid.
Dit is iets wat ik zie als rode draad in het BGP-protocol. Dus heel veel van de fouten die er insluipen zoveel jaar nadat het ontworpen is, is eigenlijk toe te wijzen aan dat je het voor elkaar kan verpesten. Dus dat je een soort veiligheidsmaatregelen in moet bouwen, dat wat diegene tegen je zegt wel geïnterpreteerd moet worden en op waarheid geschat, zeg maar.
Je wilt in BGP, it takes two to tango, minimaal twee. En je wilt dat alle mechanismes, dat beide partijen onafhankelijk van elkaar goede besluitvorming kunnen volgen.
Ja.
En hoe BGP tot vrij recent gedefinieerd was, was dus ik wacht op de keep-alives van de ander, maar ik verifieer niet of mijn keep-alives überhaupt aankomen bij de ander binnen de afgesproken tijd. Dus terug naar dat voorbeeld met die router. Ja, heel raar om te zien dat zo'n router dus geen nieuwe BGP-berichten meer accepteert. De oplossing was een reboot en alles werkte weer.
Mm-hmm.
Nou, zeer onbevredigend.
Word je nerveus van, dan denk je, dit gaat weer gebeuren.
Ja, ja, ja. En later in 2020 was er een enorme outage bij een hele grote Amerikaanse internetprovider, waar echt hele internet last van had. En ook daar zag ik hetzelfde patroon van, hey, heel veel van hun routers zijn mijn routers aan het vertellen geen data te sturen. Maar het recovert niet. Weet je, dat is prima als dat is voor een paar minuten. Maar als dit een half uur of een uur duurt, ja, op een gegeven moment moeten we toch meters maken. En als ik jou een uur lang niks nieuws kan vertellen, dan verbreek ik liever de verbinding dan op de gok packets jouw kant op sturen. Mm. Dus toen heb ik een idee geformuleerd en dat heet de send hold timer, waarbij het BGP-protocol aangepast wordt qua specificatie. Dat niet alleen je moet kijken of je keep-alives van de ander ontvangt, en als je die niet ontvangt binnen de afgesproken tijd, je de verbinding verbreekt, maar ook kijkt of jouw keep-alives überhaupt verzonden worden binnen de afgesproken tijd. En als jouw keep-alives niet over de lijn gestuurd kunnen worden voor,
breek je ook de verbinding,
een enkele minuten, dat je dan zelf de verbinding verbreekt, plaats van hopen dat de andere kant de verbinding verbreekt conform het BGP-protocol.
Juist.
En dit maakt het internet, denk ik, veel robuuster. Want we hebben op het internet wel gekke problemen. Bijvoorbeeld zombie routes. Dat zijn dan BGP-routes die bestaan in een bepaald netwerk, maar eigenlijk helemaal niet horen te bestaan. Mm-hmm. Het zijn oude routes. Ja. En dat op een of andere manier het bericht, deze route bestaat niet meer, niet is doorgekomen. En zolang zo'n route nog ergens bestaat, terwijl de bron van die route heeft gezegd, nee, dit bestaat niet meer, dan kun je dus hebben dat packets de verkeerde kant op gaan.
Ja, want wie is er dan de baas? Wie mag dat dan doorgeven?
Nou ja, dat netwerk dat die zombie route heeft, kan die dus nog steeds aan andere netwerken vertellen.
Ja, precies.
En dan, ja.
Ja.
En ik denk dat het gebrek aan send hold timer een van de oorzaken is van dat soort zombie routes. Dus dit is een vrij zeldzaam probleem. Als je het tegenkomt, dan ben je uren kwijt van wat is hier aan de hand? Want het zijn hele vreemde symptomen. En het is ook niet intuïtief om te kijken of BGP-berichten of de doorvoer daarvan goed loopt. Dus mijn hoop is dat als in de komende jaren dit voorstel door grote fabrikanten ook wordt omarmd, dat we dan een stabieler, zichzelf genezend internet ervaren. Ja.
En als we dat met z'n allen doen overal op de wereld, ben je alsnog 10 jaar verder voordat het effectief, zeg maar, op genoeg plekken werkt, toch? En dit is niet het type oplossing dat je binnen een jaar over heel de wereld hebt uitgerold over het algemeen.
Nee, dat is inderdaad een meerjarenproject. Want je hebt, er is terughoudendheid bij grote fabrikanten, want het is nieuw. En het kan toch niet zo zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien in BGP? Wie is die snotneus Job Snijders? Ja.
Mag ik nog één vraag stellen over die zombieroutes? Want dat komt een beetje terug op hele domme vragen die ik net stelde. Ik heb namelijk onthouden dat je in de kern van het BGP-protocol dingen aan kunt kondigen die niet kloppen. Als je daar qua jongensstreken uit wil halen of het per ongeluk doet, kun je zeggen, nou, gooi alles maar mijn kant op. Mm-hmm. En ja, standaard ouderwets geconfigureerde router zou dan denken, nou, dat
mooi zo,
gaan we dat doen als jij dat wil. En er zit dus ergens in de mix van elke grotere provider wel iemand aan de knoppen die ook denkt van, nou, weet je, in dit geval ga ik even zeggen dat het die kant op moet. Want dat is of betrouwbaarder of goedkoper of allerlei andere redenen. Het is altijd wel een soort van work in progress situatie en een wederzijds vertrouwen dingetje. Dus je bent nu ook met die send hold timer wel een fix aan het maken voor situaties die wel kunnen ontstaan, maar niet horen te ontstaan en eigenlijk opgelost zouden moeten worden aan de andere kant.
Ja.
Zeg maar, jij fixt het probleem dat, ja, als je heel cynisch kijkt, de ander heeft veroorzaakt.
Ja, zeker.
Ja.
En dat vind ik ook het mooie ervan. Want ik denk dat daarom de betrouwbaarheid verbetert, omdat je minder afhankelijk opstelt van andermans apparatuur, waar je geen invloed op hebt, waarvan je geen idee wat voor merk het is, wat voor softwareversie erop draait.
Ja.
En normaal zou je dit soort problemen, als je dan gepinpoint hebt wat het probleem is, nou dan zet je misschien de BGP-sessie handmatig uit en weer aan. En misschien is het dan weg.
Mm-hmm.
Misschien komt het dan een paar dagen later weer terug. Dus een mechanisme hebben dat automatisch de acties uitvoert die je handmatig toch al zou doen. Ja, dat gaat iedereen superveel tijd sparen.
Ja.
Maar ja, ik denk, het is nu in de IETF is er consensus van, nou, dit moet gepubliceerd worden. En dit is inderdaad een officieel erkende aanpassing van het BGP-protocol. Dan moeten fabrikanten daarop gaan programmeren en gaan testen. Dus nou, daar gaat er nog misschien 1 of 2 jaar overheen. Dan wordt die software verspreid. Dan gaan service providers die software testen. Nou, dat kan ook 1 of 2 jaar duren qua cyclus. Dan kan het zijn dat fabrikanten de software die dit ondersteunt alleen uitbrengen voor nieuwe platformen of moderne platformen, maar niet voor de platformen van 6, 7 jaar geleden. Dus ik denk dat end-to-end, en ik begon met dit project 4 jaar geleden. Dus ik denk end-to-end is dit een project dat makkelijk 10 jaar eigenlijk duurt voordat het internet daar op grote schaal.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar wat we eigenlijk nodig hebben met z'n allen is nog even een goede storing tussendoor die precies hierdoor voorkomen had kunnen worden.
Ja,
en dan,
het helpt vaak wel. Ja.
Ja. Maar ja, gegeven de lange tijdslijn is de kans ook best wel groot dat inderdaad opnieuw gebeurt. Dus de laatste van dit kaliber was in 2020. Ja, als in 2026 het nog een keer gebeurt, dan kunnen we ook wijzen naar de oplossing van, hey, deze storing die het nieuws haalde, als we dit implementeren en op het internet uitrollen, dan is de volgende keer de schade veel beperkter.
Ja. Nou, kijk, in de basis is het natuurlijk heel wonderlijk dat wat 30 jaar geleden op dat servetje werd gekladderd, dat nog steeds werkt.
Ja, super gaaf.
Ja, maar dit soort dingen inderdaad. En ik zal niet, kijk, hier komen we natuurlijk niet iedere dag mee in aanraking bij Vuesix, denk ik tenminste. Wat hier natuurlijk wel gebeurt, dat is dat klanten tickets sturen met dat een bepaalde bestemming in, nou noem eens wat, 280 milliseconden bereikbaar is en via een andere provider in 120. Nou, in dat geval kijk ik dus eventjes van wat hebben we voor routes naar zo'n bestemming toe en kan ik dat inderdaad handmatig veranderen. Maar ja, het zou best kunnen dat we dan stiekem ook ergens te maken hebben met een zombie-route of iets op de achtergrond dat het verkeer toch wat minder efficiënt maakt. Maar ik kan niet zeggen dat ik elke dag bezig ben met die buggen op de manier zoals Job die net heeft omschreven. Misschien is dat maar goed ook.
Ja, dit is zeldzaam. En dat maakt het juist zo problematisch, want dat betekent dat je er niet in geoefend bent. Mm-hmm. Stel dat ik nu opnieuw tegen een probleem aan zou lopen, of weet ik veel, over een paar maanden. Ja, dan moet ik ook maar net denken van, oh, ja, het is net als zes MAC-adres. Precies. Is het dit? Is het dat? Ja. Ja. En ja, hoe minder vaak dit soort storingen gebeuren, hoe langer het duurt om ze te herkennen.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Vuzix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Vuzix. En je hoorde Niels Raaier, voor deze ene keer niet Julia Maglin, maar wel mij, Randal Pelen. En onze gast was Job Snijders. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb jij vragen over de podcast, onderwerpen die je graag behandeld zou willen horen? Of misschien wil je zelf een keer in de podcast komen praten? Mail ons in ieder geval naar podcast@vuzix.nl. En alle reacties zijn dan van harte welkom. Volgende aflevering gaan we het met Peter Batenburg hebben over de bijzondere relatie tussen internetproviders en datacentra. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende.